Gemeente, wij begeerden nu op deze zondagmiddag het woord van God te brengen vanuit Johannes 21. En dan als tekstwoorden de versen 15 tot en met 17. Staan wij dan met de hulp des Heren stil bij het evangelie naar Johannes, het laatste hoofdstuk vanaf het 15e vers. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Tot zover. Het gaat hier over het herstel van Simon Petrus als apostel. Het herstel van Simon Petrus als apostel. Een drietal gedachten. In de eerste plaats een drievoudige verloochening. Dat is de achtergrond van deze tekstwoorden en het speelt er doorheen. Als we goed luisteren. Drievoudige verloochening. Dan in de tweede plaats een drievoudige vraag en een drievoudige belijdenis. De Heere vraagt naar zijn liefde en hij geeft daar antwoord op. Een drievoudige vraag en een drievoudige belijdenis. En dan tenslotte een drievoudige opdracht. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Dus het herstel van Simon Petrus als apostel, een drievoudige verloochening, dan een drievoudig vraag en een drievoudige belijdenis en tenslotte een drievoudige opdracht. Gemeente, er ligt een vraag in onze tekst vanmiddag en het is niet een vraag van een mens, maar een vraag van God zelf. Het is de Allerhoogste die een onderzoek komt instellen bij Simon Petrus en ook bij ons. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Het is maar één vraag, maar hij wordt wel tot tweemaal toe herhaald. En dat laat wel zien hoe belangrijk die vraag is, hoe allesbeslissend dat onderzoek is. Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze en hebt gij mij lief? Het gaat in dat onderzoek dus over de liefde. De liefde tot God en tot Christus. De liefde zoals Paulus daar ook van spreekt in 1 Korinthe 13. Een liefde die wij van nature missen. Want van ons geldt dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Wij zijn vijanden van het ware leven. Vijanden zelfs van onze eigen zaligheid. We houden heel veel van onszelf. Maar wij bekommeren ons niet om een ander. En zeker niet om de eer van God. Ja, zelfs niet om ons eeuwig behoud. Is het zo erg met ons? Ja, zo erg is het. En zo'n mens was nu ook Petrus van nature, goddeloos en liefdeloos. Een mens die in brand stond voor zichzelf, maar niet voor de Here en zijn dienst. Maar, en dat weten de kinderen ook wel, in het leven van Petrus was een wonder gebeurd. Hij had een nieuw hart van de Here gekregen. Hij was tot God bekeerd. In het uur van de wedergeboorte was de liefde uitgestort in zijn hart door de Heilige Geest. En toen kon Petrus ook niet anders meer dan van de weeromstuit de Heere lief hebben. Want dat is altijd zo gemeend, als de Heere je hart aanraakt met zijn goddelijke liefde, dan word je ook gedrongen tot wederliefde. Dan krijg je een God lief die je niet kent, maar die je ook niet meer missen kunt. En uit die liefde vloeit ook de droefheid naar God, over de zonde. Kun je veel verdriet hebben gekend in je leven, maar dan wordt er ook nog een ander verdriet doorleefd. Het verdriet dat ik zonder God en zonder hoop op deze wereld ben, en dat om eigen schuld. Want het zijn onze zonden die scheiding maken tussen de Heere en onze ziel. Nou, daar kende Petrus iets van. Dat had hij door genade leren kennen. Wat denkt u? Zou het dan geen wonder voor Petrus geweest zijn toen op een dag zijn broeder Andreas voor hem stond om te zeggen: we hebben de Messias gevonden. Toen Petrus als een arme verloren zondaar tot Christus werd geleid. En toen hij uit de mond van de zaligmaker mocht beluisteren: gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Cephas, dat is Petrus. O gemeente, daar ligt nu het geheim van zijn liefde. Hartelijk zal ik u lief hebben, o Heere, mijn sterkte. Want zo kennen wij hem toch als die vurige Petrus die zijn meester door dik en dun wilde volgen. Die meester die gezegd had: volg mij na en ik zal u vissers van mensen maken. Ja, dat wilde hij wel. Werken voor de Heere met de inzet van heel zijn persoon. Dat vurige tekende hem, dat was ook iets van zijn karakter. Want u denkt toch niet dat een mens ineens zijn karakter kwijt is als God hem bekeert. De Heere maakt geen onnatuurlijke mensen. En dat zien we nu juist ook bij Petrus. Hij had vaak iets van dat onbesuisde, haantje de voorste. Zo zouden we kunnen zeggen, hij wist het vaak ook beter dan de Heere. Want toen Jezus ging spreken over zijn lijden en sterven, is Petrus overeind gesprongen. En heeft hij gezegd: Heere, dat gaat niet gebeuren. Wees uzelf genadig. God verhoede dat. Ik zal het verhinderen. Wat was hij blind voor de weg, de kruisweg van die borg. Met al de liefde van zijn hart was hij toch een vijand van vrije genade. Blind voor zijn hemelhoge schuld. Blind voor dat eisende recht van God, blind voor verzoening door voldoening. Hij zou het wel tegenhouden. Ik zal mijn leven voor u zetten, zo heeft hij uitgeroepen. Maar gemeente, we weten ook wat er van terechtgekomen is. Hij heeft Jezus tot 3 maal toe verloochend. Tot 3 maal toe. Hij is omgevallen voor een dienstmeisje in de hof van Caiaphas. Hij heeft zichzelf vervloekt met eedzwering. Ik ken die mens niet. Anders gezegd, ik mag naar de hel gaan als ik lieg. Verschrikkelijk. Dat is nou de belijdenis van Petrus geweest, van die lieve discipel. Zo heeft hij daar gestaan in de hof. En we zouden de vraag kunnen stellen: waar is nu zijn vuur? Waar is nu zijn ijver? Waar is nu zijn belofte en grootspraak? Ach gemeente, misschien moet uw hoofd ook wel naar beneden. Want we nemen wat op onze lippen soms, maar nou de praktijk. Vaak gesproken waar we hadden moeten zwijgen. En gezwegen waar we hadden moeten spreken. Wat een oorzaak tot schaamte en verootmoediging. Maar nou dat wonder. Als er één geweest die de goede belijdenis heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. Die lieve Heere Jezus Christus. Eén geweest die al in de stille vrederaad, in die nooit begonnen eeuwigheid de goede belijdenis heeft afgelegd voor zijn Vader. Toen hij zei, mijn liefde en ijver brandt, toen was daar niets van zichzelf bij, van de mens bij. Dat was volmaakt, dat was goddelijk. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Hij droeg die heilige wet die God de sterveling zet in het binnenst ingewand. Gemeente, daar in die nooit begonnen eeuwigheid heeft hij gezegd, Vader, ik ken hem. Ik ken hem. Wat hij ontving hem uit handen van zijn Vader, heeft hem met name gekend. En toen hij op aarde dat zware lijden moest ondergaan, toen hij daar stond om berecht te worden en achter zijn rug Petrus hem verloochende, toen die sterke discipel, die rotsman, want Cephas betekent rots, zich stootte aan Christus. Toen heeft de Heere Jezus dat nogmaals gezegd, Vader, ik ken hem wel. Hij zegt dat hij mij niet kent, maar ik ken hem wel. Ik heb hem van eeuwigheid gekend. Hij ligt op mijn middelaarshart. Gemeente, dat is niet te bevatten. Simon Petrus zegt, ik ken hem niet. Ik kan er een eed op doen. En hoe verschrikkelijk het ook was. Want we doen niets af van de ernst van die verloochening. Eigenlijk sprak Petrus de waarheid. Hij kende Jezus niet. Althans, zo kende hij Jezus niet, als het offerlam, als de lijdende borg, zo kende hij hem niet. Dat was hem vreemd, daar is hij over gevallen. En dan het wonder, de Heere zich omkerende zag Petrus aan. Jongens en meisjes weten wel dat op datzelfde moment dat Petrus de Heere Jezus verloochende, dat de haan kraaide. En toen werd hij indachtig. Toen moest hij dus terugdenken aan wat de meester eenmaal had gezegd. Eer dat de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal hebben verloochend. Is in elkaar gekrompen. Maar dat heeft hem niet op de plek gebracht waar hij moest zijn. Wat die haan niet kon bereiken, dat heeft de Heere nu zelf gedaan. En Jezus zich omkerende zag Petrus aan. En in die blik lag liefde. Lag een oneindig verdriet, maar geen verwijt. In die liefdesblik zei de Heere Jezus als het ware tegen Petrus, ik ken je wel. Ik heb je in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Gemeente, dat heeft het hart van Petrus gebroken. Dan staat er zo diep aangrijpend in Gods woord en uitgaande weende hij bitterlijk. We zijn niet zo onder de indruk van al die uitvoeringen van bijvoorbeeld de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, maar een van de meest aangrijpende liederen in die Matthäus Passion is juist dit. Und er weinte bitterlich. En dan gaat hij naar buiten. De nacht in, die donkere nacht waarin hij niet heeft kunnen geloven, zelfs nog een discipel te zijn, waar hij besprongen is door de vorst der duisternis, want die heeft gejuicht. We hebben Judas al binnen, nog even, en dan hebben we Petrus ook. De hel heeft de muil open gedaan. En Petrus heeft zelf niet anders kunnen denken dan kaf te zijn. Op de zeef van de Satan terechtgekomen. Dit was nu wat hij had gedaan. Zijn meester die nu sterven ging, verloochend met eedzweren en vervloeking. Gemeente, u gelooft toch wel, toen is Petrus voor God een verdoemelijk schepsel geworden. Verstaat u dat? Verdient om naar de hel te gaan. Ach, dan kan een mens niets meer zeggen als God nooit meer naar hem zou omzien. Kijk. In die weg heeft Petrus nu liefde gekregen voor een gekruisigde Christus. In die weg is het heilgeheim hem geopenbaard. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Want de Heere heeft Petrus niet losgelaten, ook niet in de nacht van die uiterste nood, die diepe vertwijfeling en dat bitter zelfverwijt, toen alles voor hem was afgelopen. De Heere heeft hem vastgehouden. En de Heere is aan Petrus verschenen op de dag dat hij opstond uit het graf. Staat er maar met enkele woorden in de schrift. Hij is van Cephas gezien. Ach, toen heeft de Heere hem apart genomen. Daar is niemand bij geweest. Dat is tussen God en de ziel gebeurd. En wat zal daar besproken zijn? Wij weten het niet, maar één ding staat vast. Daar is Petrus opgevangen in armen van goddelijke liefde. Daar is het bloed hem toegepast. Daar heeft hij in zijn vertwijfeling houvast mogen verkrijgen aan het volbrachte middelaarswerk van de zaligmaker. Daar is hij thuisgekomen bij de Heere. Daar is alles opgelost, alles bedekt, alles verzoend, alles vergeven. Maar nu bleven er nog twee vragen openstaan. En de eerste vraag zal geleefd hebben bij Petrus zelf. Hoe kan ik nou ooit nog apostel zijn? Hoe kan ik nog ooit gaan werken in Gods koninkrijk? Ik heb mij het ambt zo onwaardig gemaakt. Hoe moet dat nu? Dat is de ene vraag. En de andere vraag kan geleefd hebben in het hart van zijn mededisciplen. Misschien ook wel een vraag die geleefd heeft in die eerste christengemeenten. Is nou wel goed tussen Petrus en de Heere? Is de smet van die verloochening nu wel echt weggedaan? Daarom gaat de Heere hem een vraag stellen nadat de maaltijd gebruikt is aan de oever van het meer van Galilea, de zee van Tiberias. Een drievoudige vraag. In het openbaar heeft Petrus zijn meester verloochend. In het openbaar zal hij ook belijdenis des geloofs gaan afleggen. Openbare belijdenis van zijn leven, van zijn band aan Christus. De Heere gaat hem dus uitlokken tot een belijdenis. De Heere zegt: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever dan deze? Het is heel opmerkelijk dat de Heere hem noemt bij deze naam. Simon. Dat hij hem hier niet Petrus noemt. De Heere doet dat uiteraard met opzet, want Simon was zijn oude naam en Petrus was zijn nieuwe naam. Petrus betekent rots, maar hier noemt Jezus hem gewoon Simon. Waarom? Omdat hij geen rots was. Omdat hij zo zwak was als een kartonnen doos. Erger nog, voor zover hij een rots was, was hij een struikelblok. Denk nog aan die woorden van Christus in Matteüs 16. Achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, een struikelblok. En dat is openbaar gekomen, gemeente. Zelf heeft hij daar geen erg in gehad. Dat heeft hij moeten leren in die diepe weg. En daarom Simon, zoon van Jona, zoon van je vader, die Jona heten. O, bedenk het, Simon, dat is nu je afkomst. Je bent een kind van Adam. Een onbekeerlijk mens, een onverbeterlijk mens in jezelf, Simon, Jona's zoon. En opvallend, nu vraagt de Heere hem niet naar zijn geloof, maar naar zijn liefde. Want het geloof is door de liefde werkende. Hoe zat het nou met die liefde van Petrus? Christus zegt, hebt gij mij liever dan deze? En dan wijst hij op die andere discipelen, u begrijpt het wel. Hè? Want, wat had hij gezegd? Al zullen ze allen aan u geërgerd worden, ik geenszins. En we hebben gezien wat daarvan terechtgekomen is. Ook Petrus is niet blijven staan. Ook Petrus is gevlucht. Ook hij heeft Christus verlaten. Ja, er is er niet één zo diep gevallen als juist deze discipel. Petrus heeft zijn nieuwe naam verspild. Hij is als een Simon openbaar gekomen. En u vraagt de Heere Jezus, Simon, Jona's zoon, hebt gij mij liever dan deze? Nu moet hij antwoord geven in de tegenwoordigheid van de andere discipelen. Dat is pijnlijk. Dat is heel pijnlijk geweest. Want al maakt de Heere hem dan geen verwijten, er wordt hier met geen woord gerept van de zonde die hij heeft begaan. Petrus merkt wel wat de Heere bedoelt. Hij hoort de toespeling wel in de woorden van zijn meester. Hebt gij mij liever dan deze? En dan neemt de Heer hem niet apart, gemeente. Hij onderzoekt hem waar de anderen bij zijn. Dat is pijnlijk geweest. Maar ook heilzaam. Want zo alleen zakt de mens door zichzelf heen en ook door zijn godsdienst heen. Zo wordt hij van zichzelf verlost. Zo wordt hij waar voor God en voor de mensen. Zo komt hij op de rechte plaats waar Jezus alle waarde krijgt en God de eer ontvangt. O, Petrus voelt het wel. Ik heb te hoog gestaan met mezelf. Hoog op het paard gezeten. Hoog gesproken en gestaan in eigen kracht. Nu kan hij die vraag van de Heer Jezus niet met ja beantwoorden. Hij kan niet zeggen, Heer, u weet het wel, ik heb u liever dan deze. Hij zegt alleen maar, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Maar dan voor de tweede maal vraagt Jezus hem, Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? En dan gaat het mes nog wat dieper. Niet dat de Heere die vraag stelt uit achterdocht en argwaan, anders zou hij hem ook niet meteen de opdracht hebben gegeven, wijd wijd mijn lammeren. Maar de Heere stelt die tweede vraag en die derde vraag zo meteen uit herderlijke zorg. Om deze apostel dieper te ontdekken aan zichzelf. Ja, de Heere komt een stapje dichterbij. Hij zegt als het ware, goed Petrus, nu heb je gezegd dat je mij lief hebt en je hebt niet kunnen uitspreken dat je me liever hebt dan de andere discipelen. Je hebt nu gezegd, ik heb u lief, zonder meer. Maar is dat dan echt waar, Simon, Jona's zoon? Hebt gij mij lief? En wat zegt Petrus dan? Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Dan lijkt het alsof Petrus die vraag bevestigt. Maar pas op, in het Grieks staat er iets anders. Als de Heere Jezus hem vraagt naar zijn liefde, gebruikt hij het woord agapaan, een Grieks werkwoord dat liefhebben betekent in de diepe zin van het woord, met een grote, diepe, gevende liefde, een geestelijke liefde, we zouden haast zeggen een goddelijke liefde. Hetzelfde woord dat we ook ontmoeten in Johannes 3, vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, die liefde. Die diepe geestelijke liefde. De Heere heeft tot tweemaal toe dat woord gebruikt in zijn vragen. En als Petrus dan antwoord geeft, gebruikt hij een ander woord. Niet agapaan, maar het Griekse woord philein. Dat ook wel liefhebben betekent. Maar in een minder sterke zin van het woord, het is een liefde van een lagere kwaliteit. Een hartelijke genegenheid, zeker. Een vriendschapsband, een innige aanhankelijkheid, maar toch niet zo diep, niet zo sterk, niet zo echt geestelijk, zoals in dat andere woord tot uiting komt. Dus gemeente, nu is het alsof Petrus zo hoog niet meer kan klimmen. De man die vaak al gauw klaar was met zijn antwoord, hij aarzelt en hij kan alleen maar zeggen, Heere, ik heb u lief, met die mindere liefde, wat hij vroeger dacht te hebben en te kunnen zeggen, daar kan hij niet meer bij. Hij zegt, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Mijn hart gaat ondanks alles toch naar u, de Heere, uit. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Op het ogenblik dat Petrus niet kan opklimmen tot de Heere Jezus, daalt de Heere Jezus af tot Petrus. Is een nederbuigende goedheid, is een opzoekende liefde. Dan komt met eerbied gesproken de Heere Jezus naar Petrus toe en zegt in zijn derde vraag, heb je mij dan lief met die mindere liefde? Want in die derde vraag neemt Jezus het woord over dat Petrus nu tot tweemaal toe heeft gebruikt. En dan wordt Petrus bedroefd. U begrijpt wel waarom. Dit is nu al de derde keer dat Jezus vraagt naar zijn liefde. Moet je eens indenken, kinderen, dat je moeder aan je vraagt, heb je mij lief, houd je van mij? En je zegt, ja mama. En ze vraagt het voor de tweede keer, houd je van mij? En je zegt opnieuw ja. En dan voor de derde keer stelt ze die vraag, Ja, dan word je toch verdrietig, want dan lijkt het net alsof je moeder het niet gelooft. Terwijl het toch waar is. Gelooft de Heere Jezus het dan niet van Petrus? Ja, hij gelooft het wel van hem. Dat is niet de vraag. Maar Petrus voelt het wel wat de Heere Jezus hier bedoelt. Tot driemaal toe een vraag. En hoe vaak had hij Jezus verloochend? Ook tot driemaal toe. Dus nu wordt hij door die derde vraag herinnerd aan zijn drievoudige verloochening. De gemeente, dat doet zo'n zeer. Dat geeft hem zoveel smart van binnen, dan wordt hij bedroefd. Nee, hij wordt niet boos. Allerminst. Maar hij is bedroefd. Bedroefd ook om de inhoud van deze vraag. Want het is alsof Jezus zegt, Petrus, nou kun je niet zeggen dat je me lief hebt met die sterke liefde. Dan heb je tot tweemaal toe gezegd dat je me lief hebt met een mindere liefde. Wel nu, is dat dan waar? Heb je me echt lief op deze wijze? Gemeente, die vraag die komt vanmiddag ook tot ons. Heb je de Heere lief? Als u huisbezoek krijgt, dan worden er ook vragen gesteld en die vragen worden aan het hart gelegd. Hè? Kun je tegenop zien, want wat moet je dan zeggen? Moet natuurlijk wel waar zijn. Dan kan het wel eens wezen dat die vraag gesteld wordt, de Heere lief? Heb je de Heere al lief gekregen, kinderen? Ja. Heb je Jezus lief? En dan natuurlijk niet zo als dat in evangelische kringen soms wordt gezegd. Waar weinig besef lijkt te zijn van de diepe vijandschap die er leeft in onze harten. En waar men soms lijkt te denken dat het begint bij Jezus als mijn zaligmaker. Zo natuurlijk niet. Als God een mens bekeert, dan weet hij van Jezus niet af. Maar toch die vraag. Wie is Christus nu voor u? Is hij je dierbaar? Heb je hem lief gekregen? Kijk, als de vraag gesteld zou worden, ben je bekeerd? Dan zijn er heel wat mensen die moeten afhaken. Een schijngelovig heeft met die vraag wellicht niet zoveel moeite. Die zegt, ja, ik ben bekeerd. Maar iemand die echt door God getrokken is, die kan dat zomaar niet uitspreken. Bekeerd, dat is nogal wat. Nee, dat durf ik zo niet te zeggen. Nou, dan vraagt de Heere niet aan Petrus, ben je bekeerd? Maar hij vraagt, heb je mij lief? Weet u het nog? We zeiden daar straks, het geloof, het echte geloof, werkt door de liefde. Dus dat komt in die vrucht openbaar. Met andere woorden, als er nu mensen zijn die zeggen genade te kennen, of dat in ieder geval voorgeven. Ja, want ik ben ook wel eens bedroefd en ik ben echt wel, ik ben niet onverschillig. En ja, je wordt ook wat ouder, dan denk je over die dingen best wel na. En ik heb wel eens een belofte gekregen en ik heb wel eens makkelijk in de kerk gezeten. En wel eens lief een psalmversje meegezongen en wel eens een traan moeten wegpinken. Nou, schrijf het maar af. Gooi het maar voor de mollen en de vleermuizen als je op deze vraag geen antwoord kunt geven. Hebt gij mij lief? Dat is toch de kern van de zaak. Nogmaals, het begint er niet mee, maar de Heere werkt daar wel op aan. En als iemand een waar christen is, dan kan die ook iets vertellen van die wonderlijke liefde tot Christus. Maar om daar nou antwoord op te geven, hebt gij mij lief? Petrus is ermee vastgelopen toen de Heere de eerste vraag en de tweede vraag stelde. Hij heeft gezegd, ja Heere, maar hij kon dus niet spreken van die diepe liefde, dat durfde hij niet meer. En nou zitten hier misschien een rillend bad mensen in de kerk, voor wie de Heere Jezus in de nacht van hun verlorenheid en schuld en zielsverdriet en onmogelijkheid, alles is geworden. Niet waar? Alles. Niet veel, maar alles. Maar die het toch niet durven uit te spreken. Die zo bang zijn dat ze te veel zullen zeggen. En dat ze dan als een huichelaar nog openbaar zullen komen. Wel nu, dan daalt de Heer er nog dieper af. Gaat dan je hart naar me uit. Zeg het dan eens vanmiddag tussen God en je ziel. Kun je mij missen? Simon, ja, Adamskind, dat tekent ons in onze diepe val. Simon, Jona's zoon, hebt gij mij lief? Gemeente, dan breekt het hart bij Petrus en dan zegt hij, Heere, gij weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb. Eerst gij weet dat ik u lief heb. Vers 15. Dan gij weet dat ik u lief heb. Vers 16. En nu zegt hij, Heere, gij weet alle dingen. Dus dan doet hij een beroep op de alwetendheid Gods. Hij zegt, Heere, kijk maar in mijn hart. U weet toch. Ik heb er geen bewijzen meer van, alleen maar bewijzen van het tegendeel. Ik heb u verloochend, ik heb u zo diep gekrenkt, ik sta met lege handen. Ik kan niet zeggen, Heere, gij ziet dat ik u lief heb. Ik kan alleen maar zeggen, gij weet het, Heer, u weet van mijn dwaasheid en van mijn schulden. Maar u weet ook wat er toch ligt op de bodem van het hart, dat heb u erin gelegd, hoor. En dat heb u nou opgewekt. Kijkt u maar in mijn hart, zonder u kan ik niet verder. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, mag je dat ook wel eens zeggen? Ben je wel eens blij met de alwetendheid Gods? Of is die alwetendheid voor u alleen maar tot schrik? Ja, voor een natuurlijk mens is dat tot ontzetting, dat God alle dingen weet. Want je kunt voor de mensen een heleboel verbergen, maar niet voor God. En straks dan komen we te staan voor die rechterstoel. Dan worden de boeken geopend. Een onbekeerd mens kan ervan schrikken. Als zijn geweten nog spreekt, dan is die alwetendheid van God tot schrik. En ook bij Gods kinderen kan het tot verschrikking zijn, want och, niet dat ze bang zijn van God, maar ze zijn zo bang van zichzelf, gemeente, van hun eigen bedriegelijke hart, dat tot alles geneigd is, dat tot de leugen geneigd is. En juist waar de liefde in het hart is uitgestort, komt er ook liefde tot Gods deugd en ook tot de deugd van die waarheid. Ze gaan de waarheid beminnen en ze willen de waarheid spreken. En als de duivel erbij komt die zegt, bij jou is het niet waar. Oh, dan hebben ze zo dikwijls geen antwoord op hun smaders. En dan gaan ze hun weg met een gesloten mond. Kan aan de buitenkant keurig in orde zijn. Maar God kent ons hart. Niets is al oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Dus die alwetendheid is ook hun wel tot verschrikking. Maar er zijn toch ook tijden, dan is die alwetendheid hun tot vertroosting. Als zij zichzelf niet meer kunnen verklaren, als alles tegen hen getuigt, en ze toch de Heere niet kunnen missen, oh, dan zijn ze wel eens blij dat er een God is die alle dingen ziet en weet. Gemeente, ligt hier nou niet het verschil tussen Judas en Petrus? Judas die zijn meester ook in de steek gelaten heeft en die tot stikkens toe benauwd is geweest. Die wel benauwdheid heeft gekend, maar geen droefheid. nooit tranen heeft geschreid van zonde, smart en tranen van liefde. Judas die een geveinsde was. Grote huichelaar. Maar dan een Petrus die oprecht was. Oprecht gemaakt door genade. Nee, we zeggen niet dat hij volmaakt was, in tegendeel. Niets menselijks was hem vreemd. En we zeggen ook niet dat het zonder strijd is gegaan in zijn leven. Wat is hij toch op de zeef terechtgekomen? En hoe was hij toen kaf in eigen waarneming? Alles is hij kwijtgeraakt. En de liefde niet. Want die liefde vergaat nimmer meer. Op de bodem van zijn hart lag toch iets wat de Heere zelf erin had gelegd. En waar zelfs de Satan niet bij kon komen. En gemeente, dan kan het wel eens liggen onder de as. Dan ligt het zo te smeulen dat een mens denkt dat die liefde nog zal zijn uitgeblust. Hij zal de rokende vlaswijk niet uitblussen. Meer rook dan vuur, meer rook dan licht. Maar Jezus zal de rokende vlaswijk niet uitblussen. Hij heeft gebeden dat het geloof van Petrus niet zou ophouden. Maar hij wakkert die liefde ook aan. Op zijn tijd komt hij terug op zijn eigen werk. En al kunnen zij dan niets uitspreken, maar als de Heere het hart van zijn kinderen uithaalt, gemeente, dan moet het er toch uit. En dan liegen ze niet als ze zeggen, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dan kunnen ze toch nooit meer van de Heere af, want de brug is opgehaald achter hem. Kunnen ze ook nooit meer terug, omdat God ze heeft vastgegrepen en ze niet meer laat gaan. Ja, dan stemmen ze in met die dichter van Psalm 73 in het 12e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, mijn oog, is het 13e vers. Op aarde nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. Wij gaan zingen Psalm 73, daarvan het 13e vers.
Thank you.
Gemeente Petrus krijgt ook nog een opdracht, een drievoudige opdracht. Op elke vraag volgt een antwoord. Op elke belijdenis volgt ook een opdracht. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen en wijd mijn schapen. Augustinus zegt, de Heere heeft Petrus driemaal dezelfde vraag gesteld, opdat hij door het drievoudige woord der liefde het drievoudige woord der verloochening zou wegnemen. Dus dat is de betekenis van dit schriftgedeelte. Hij wordt hersteld in zijn ambt. Hij was al hersteld in Gods gunst. Bevestigd, opnieuw bevestigd als lidmaat van de kerk met een hoofdletter. Maar nu wordt u ook bevestigd in dat apostelambt. Hij mag kind zijn en blijven. Hij mag ook knecht worden en knecht blijven. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Gemeente, wat is dat groot? Als de Heer nu eens gezegd dat ik kan je niet meer gebruiken, Petrus. Het is wel weer goed tussen ons, maar apostel kun je niet meer zijn. Wat had hij dan kunnen zeggen? Heere, u bent recht in al uw weg en werk. Maar dan wil de Heer hem toch nog een opdracht schenken, een nieuwe opdracht. Ik heb gezegd dat was nodig voor hemzelf, maar ook wel nodig voor zijn hoorders, voor de gemeente. En dan haal ik Calvijn aan, zodat de smet die hem aankleefde er niet toe zou leiden dat de mensen ook het evangelie zouden verachten. Eenvoudig gezegd, ze hadden anders kunnen zeggen, kijk nou toch eens, is dat nou een dominee? Heb je het dan niet gehoord? Hoe die zijn meester heeft verloochend. Die man die loopt onder schuld, die man loopt onder een smet. Moet je nou naar zo'n dominee luisteren? Nou, ik niet hoor, daar trek ik mijn schoenen niet voor aan. Kijk, Calvijn zegt dat dit nou juist gebeurt om dat alles weg te nemen, opdat het evangelie niet in verachting zou komen. Vandaar die opdracht. Als een echo van het woord dat Christus al gesproken had en gij, wanneer gij eens bekeerd zult zijn, zo versterkt dan uw broeder. Nu is hij bekeerd. Nu is hij bekeerd. Ja, u zegt 3 jaar daarvoor was hij toch bekeerd. Zo hebben we het toch gehoord vanmiddag. Jawel, dat was zijn eerste bekering. Maar met die eerste bekering is hij de hoogte ingegaan. Met genade kan een mens nog iets worden, niet als genade in beoefening is. Dat is de vreze God. Maar hij was nog zo goed bekeerd. Zo hoog bekeerd. Hij zat ook zo hoog met zijn ambt, met zijn discipelschap. En nu is hij bekeerd. Ja. Ja. Uit zijn eigen kracht gezet. En nu kan die herder zijn, want nu heeft hij zichzelf leren kennen als een verloren schaap. Een schaap dat ongedacht zijn herder heeft verloren. Een schaap dat door de herder gezocht moest worden. En nu heeft hij mogen blikken in dat liefdehart van Christus die het verlorene zoekt. Nu kan die herder zijn. Christus zegt wat ik voor jou geweest ben, Petrus. Wees dat nou ook voor een ander. Zoals je gediend bent door mijn liefde, dien zo ook anderen met die liefde. Dat is je werk, dat is je opdracht. En zo geeft de Heer aan die boetvaardige knecht de herderstaf in handen. Zou het niet gezongen hebben in zijn hart? Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Zoals het winnen van de wereld aan Paulus was opgedragen, de grote heidenapostel, zo wordt de zorg voor de gemeente Gods aan Petrus opgedragen. En denk nou niet dat de Heere zegt, jij bent van nu af aan de paus. Dan hebben we van alles nog helemaal niets begrepen, gemeente. Want die andere apostelen, die kregen dezelfde taak. En Petrus noemt zich in de eerste brief een mede-ouderling. En de opdracht voor de ouderlingen in Efeze is geweest, wijd de kudde Gods. Maar het is wel een bijzondere opdracht hier voor hem. Hè? Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Het zijn lammetjes in de kudde, net zo goed als grotere schapen. Als je hier langs de dijk van de Westerschelde rijdt, zo in het voorjaar, dan zie je ook die lammeren huppelen en liggen en drinken bij hun moeder. De Heere zegt als het ware, denk ook aan de lammeren in de kudde. Ze hebben melk nodig. De melk van het woord van God. En vergeet de schapen niet. Ze hebben leiding nodig en bescherming tegen de wolven. Maar denk ook aan de schaapjes. Dat is het derde woord dat hier gebruikt wordt. Die moeten verzorgd worden met liefde en trouw. Wijd jouw kudde, Petrus, jouw lammeren, jouw schapen, nee, mijn lammeren zijn van mij. Ik heb ze gekocht met mijn bloed, ik heb ze ontvangen uit de hand van mijn Vader. Ze zijn ten leven uitverkoren. Gemeente, grote opdracht, grote verantwoordelijkheid, groot voorrecht om herder te mogen zijn. Het worden nooit onze schapen. Christus blijft hen regeren door, soms ook ondanks, de herders. Hij draagt de leiding wel aan hen op, maar hij draagt het bestuur niet over. Dat is vernederend voor ons hoogmoedig bestaan, maar het is tegelijk ook bemoedigend. En wat we dan nodig hebben in die arbeid is vooral liefde. Liefde tot de eer van God, niet tot de gunst van mensen, maar liefde tot zijn woord, zijn wet, zijn wil. Liefde tot de persoon van de Heer Jezus en liefde tot het heil van onze medezondaren. Anders zijn we een schellend metaal en dat doen we meer kwaad dan goed. Zonder die liefde houdt ook niemand het uit. Niet in het ambt van ouderling, van diaken of ook van predikant. Want het is zeker waar, gemeente, het is een liefdedienst. Ik mag al heel wat jaartjes in die dienst staan, maar ik weet geen betere dienst en geen betere koning en geen beter woord. Maar het kan ook wel eens paardenwerk zijn. Als we zien op de tegenstand en de onverschilligheid en de wereldgelijkvormigheid en de eigengerechtigheid en de mens die zich altijd maar handhaaft en als we zien op al de strijd en de aanvechting, een driehoofdige vijand, en heel bijzonder als we zien op onszelf, op dit ellendige, hoogmoedige bestaan, dan is het paardenwerk. Als dan niet de liefde van Christus zou dringen, dan zou het gauw op zijn. Dat is het liefdevuur van ons niet anders dan een strovuur. Als we het moeten hebben van onze ijver, dan gaat het niet. Dan staat de Heer in voor zijn eigen werkgemeente. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. Ja, de zogenden zal hij zachtkens leiden. Daar mogen Gods knechten zich toch wel eens aan optrekken. Maar, en daar willen we mee eindigen. Nu is het voor ons de vraag of we bij die kudde, echt bij die kudde behoren, of iets kennen van wat Petrus ook heeft doorleefd, die hartelijke zelfveroordeling, dat verfoeien van ons eigen bestaan, en dan ook iets van die opzoekende liefde. Mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En moet dan vanmiddag iemand zeggen, daar ken ik nou helemaal niets van. Ondanks alle preken. Dan moet je eens optellen hoeveel dat er geweest zijn in je leven. Wil je dat eens doen vandaag? Hoeveel predikers je al hebt gehoord. Hoeveel preken je hebt beluisterd. En dan nog dezelfde. Is er dan geen woord meer voor mij, dominee? Heb u dan nog niet een laatste woord voor mij? Ja, ja toch. Dat is het woord van Christus zelf. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Dan kan het nog voor jongeren en ouderen, ja, voor de allerkleinste. En laat het dan je gebed maar zijn, leer mij vroeg uw kind te worden. Neem mij aan, schoon, jong en klein. Laat mij van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Laten de kinderen dat maar bidden. En de grote mensen mogen dat ook vragen, ook al zijn ze niet meer jong en klein, maar oud en koud en stout. De Heere weet van een bok nog een schaap te maken, van een vijand een vriend, van een leeuw een lam. Laat de Godskinderen maar eens spreken. Dat zijn de schapen die zijn hand wil wijden. En dan blijven het dwaalzieke en schurftige schapen in zichzelf en zo hardnekkig en zo hardleers. Maar hij is de getrouwe. Zijn leven afgelegd. Zijn bloed willen storten voor de schapen. En hij wordt ze nooit moe. Er is geen schaapherder die het met zo'n kudde zou uithouden. Ik, onverbeterlijk. Maar hij, onveranderlijk. Daarom eindigt de kerk in het loflied der aanbidding. Daarom mag het klinken, zo zullen wij de schapen uwer weiden. In eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen. Van geslachten tot geslachten, uw trouw, niet mijn trouw. Uw roem, niet mijn roem. Uw onverwinbare krachten. Amen.